Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 103 en daarvan de versen 2 en 4. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En ook het vierde vers, Psalm 103 en daarvan de versen 2 en 4. Leidenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we dan Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezingen. De eerste is uit Matteüs 18. En daarvan de versen 23 tot en met 35. En vervolgens Lucas 7. Matteüs 18. Vers 23. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zekere koning die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. En als hij nu begon te rekenen, werd tot hem een gebracht die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en zijn kinderen en al wat hij had. En dat de schuld zou betaald worden. En de dienstknecht dan nedervallende aanbad hem, zeggende: Heer, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht uitgaande heeft gevonden een zijner mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was. En hem aanvattende greep hem bij de keel zeggende: betaal mij wat gij schuldig zijt. En zijn mededienstknecht dan nedervallende aan zijn voeten bad hem zeggende: wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet. Maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden. En komende verklaarde zij hun heer al wat er geschied was. En toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem: gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoorde gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. En alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft en iegelijk zijn broeder zijn misdaden. En vervolgens Lucas 7. De versen 36 tot en met 50. En een der fariseeën bad hem dat hij met hem aat. En ingegaan zijnde in des fariseeërs huis zat hij aan. En ziet een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij in des fariseeërs huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf. En staande achter zijn voeten wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd. En zij kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. En de fariseeën die hem genood had zulk ziende, sprak bij zichzelf zeggende: deze, indien hij een profeet ware, zou wel weten wat en hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt, want zij is een zondares. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak: meester, zeg het. En Jezus zeide: een zeker schuldheer had twee schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de ander 50. En als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordende zeide: ik acht dat hij het is die hij het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zeide tot hem: gij hebt recht geoordeeld. En hij zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon: ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water hebt gij niet tot mijn voeten gegeven, maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. En daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven die vele waren, want zij heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zeide tot haar: uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf: wie is deze die ook de zonde vergeeft? Maar hij zeide tot de vrouw: uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Tot zover uit het woord van de Heere God. Laten we de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Heere, we danken u dat u ons in deze door de weekse dienst samenbrengt in de kerk. De vrouwen over wie we lazen, zocht u op in het huis van Simon de fariseer. En wij mogen weten dat u vanavond hier bent. En daarom is het goed, Heer, om in de kerk te zijn, in uw huis te zijn. Omdat we u mogen ontmoeten. En laat het in ons hart zijn, Heere, wat de psalm zegt: ik zal met vreugde in het huis van de Heere te gaan. En ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. En zo zijn we hier, Heere, om u te danken dat u ons hier samengebracht heeft. Te danken voor uw genade. Heere, wilt u geven, ook door middel van het woord van vanavond, dat onze ogen daar voor open mogen zijn. Als we kijken, Heere, om ons heen, ver weg, of misschien ook heel dichtbij, dan kunnen er vragen in ons hart zijn. Als we zien de nood om ons heen. Of misschien het lijden in ons eigen leven. Maar dat voor ons, Heere, helder voor ogen mag staan wat uw woord zegt. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verloren zou gaan. Dat we overtuigd mogen zijn diep in ons hart, Heere, van uw liefde voor de wereld. Ja, uw liefde voor ons. We bidden, Heere, om uw heilige geest in het spreken, in het luisteren, als we nadenken, Heere, over een onderwerp waar we misschien al heel vaak over nagedacht hebben. Als het gaat over berouw, bekering, wedergeboorte. Maar wilt u geven, Heere, dat ja, we door middel van de prediking dichter bij u gebracht zullen worden. En ook meer van u mogen verstaan. En dat er in ons hart zal zijn wat er in het hart van die vrouw was over wie we gelezen hebben. Liefde tot u. En als die liefde er niet is, Heere, wilt u die liefde werken door uw Heilige Geest in ons hart. Zoals de schrift dat zegt, wij hebben u lief omdat u ons eerst heeft lief gehad. U bent onze liefde waardig. Heere, zo leggen we ja, deze dienst in uw handen neer. U kent ons zoals we hier zitten in de kerk met de vragen die er in ons hart kunnen zijn. Of de strijd die er misschien is in ons hart. Heer, u bent ook degene die antwoorden kunt geven. Die als onze ervaring is dat we misschien gevangen zitten. Ja, in een bepaalde strik vanwege onze eigen gedachten. Heer, wilt u zorgen voor bevrijding door uw woord. En door uw Heilige Geest, dat we in de ruimte gezet mogen worden. Leer al uw kinderen te zeggen, Heere, wat de apostel zegt in de brief aan de Romeinen. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. We hebben vrede bij de Heere God door onze Heere Jezus Christus. Bewaar ons ook, Heere, voor een oppervlakkig geloof. Dat is een gevaar. Maar we verwachten, Heere, vanavond het werk van uw Heilige Geest. Heere, wees zo met een ieder. Met al degenen die naar de kerk gekomen zijn. Ook degenen die meeluisteren of bij de gemeente horen en niet in de gelegenheid zijn om erbij te zijn of mee te luisteren. Heere, maar we dragen heel de gemeente aan u op. In het bijzonder, Heere, zij die in lijden zijn. Wilt u voor ze zorgen en in hun hart, Heere, het vertrouwen op u geven. Het vertrouwen, Heere, dat ja, waar de apostel over spreekt. Als hij zegt dat we al onze begeerten ja, bij u mogen bekendmaken. Opdat uw vrede ons hart zal vervullen. Dat we onze nood bij u kunnen brengen. En het ook bij u kunnen laten. En mogen weten ook als onze omstandigheden niet veranderen. Maar dat u erbij bent. En dat u een bedoeling heeft met ons leven. Wij kunnen uw weg vaak niet begrijpen. En wij zien vaak niet, Heere, hoe uw weg met ons past in uw plan met heel deze wereld en met elk mens afzonderlijk. Maar dan komt het juist aan op vertrouwen en daar bidden we om, Heere, vervul ons hart daarmee. We denken, Heere, aan de wereld waarin we zijn. We bidden om de uitbreiding van uw koninkrijk overal. Maar ook, Heere, dat wij een hart mogen hebben dat inderdaad tot uw dienst bereid is. Dat we onze roeping zouden verstaan. Heere, als we gered zijn door u en uw kinderen mogen zijn. Paulus zegt het ergens dat we te midden van de wereld hebben te schijnen als lichten. Laat dat de praktijk van ons leven zijn. Zo leggen we onze gebeden bij u neer. We bidden voor de kerkenraad, Heer, geef ze de leiding van uw Heilige Geest. En ook dominee Tramper, Heer, wil hem nabij zijn, wil hem zegenen. En hem tot een rijke zegen stellen voor de gemeente. En al deze dingen bidden we in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 51. En daarvan de versen 8 en 9. Heer, open gij mijn lippen door uw kracht. En ook het negende vers, Gods offer zijn een gans verbroken geest door schuldbesef getroffen en verslagen. 51, de versen 8 en 9. En de volgende afkondigingen. De volgende woensdagavonddienst is op Dankdag, woensdag 5 november. En dominee Tramper hoopt dan voor te gaan. En de collecte, de eerste is voor de diaconie ten bate van Stichting Hulp Oost-Europa voor evangelisatie in Roemeense gevangenissen. En de tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Tot zover.
Thank you.
Als kerntekst voor de prediking lees ik Lucas 7 en daarvan het 47ste vers. De preek gaat niet echt alleen over deze tekst, maar ik lees hem voor als kerntekst. Maar de Heer Jezus zegt tegen de vrouw die gekomen was naar hem toe in het huis van Simon: daarom zeg ik u, of ik zeg het niet goed, de Heer Jezus, hij zegt dat tegen Simon. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven die velen waren, want zij heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Tot zover. Ja, een paar weken geleden mocht ik hier preken. En je kunt wel zeggen dat het toen ging over de liefde van de Heere God. De liefde van de Heere God die uitgestort is in de harten van de gelovigen. En als het goed is ook naar buiten toe stroomt. En het feit, Gods liefde in onze harten uitgestort, betekent heel veel voor de wereld om ons heen. Je kunt zeggen, door middel van ons wordt de wereld geconfronteerd met de liefde van de Heere God. Maar je kunt zeggen, en daar wil ik in deze dienst ook bij stilstaan. Als het gaat over Gods houding jegens de mens, zegt de Bijbel over Gods houding niet ook heel andere dingen. God is liefde en Gods liefde moet naar ieder mens toe stromen. Maar je hoort de Heere God toch ook heel andere dingen zeggen in de Bijbel. God is heilig. Als je het wezen, als je in één woord moet beschrijven wie God is en hoe hij is, dan zou ik het woordje heilig noemen. God is heilig, daarmee beschrijf je eigenlijk heel het wezen van de Heere God. En bij zijn heiligheid hoort zijn liefde, maar bij zijn heiligheid hoort ook dat hij de zonde niet kan verdragen. Dus God is heilig. En ik zeg, bij die heiligheid van de Heere God hoort zijn liefde. Maar de Heere God, hij is ook een verterend vuur. En dat hoort ook bij zijn heiligheid. Een vuur dat uiteindelijk de goddelozen vernietigt. En het kan voor ons voelen als een bepaalde tegenstrijdigheid in de Heere God. Gods liefde ging zo ver dat hij zijn zoon aan deze wereld gaf om de wereld te redden. Als ik het lees in Johannes 3 vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad, dan zou ik het ook zo willen lezen: al zo lief heeft God de wereldlingen gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft het eeuwige leven hebben. Maar, ik lees ook in de Bijbel, en dan denk ik bijvoorbeeld aan Psalm 11, het 5e vers, waar staat: de Heere, hij proeft de rechtvaardige, maar de goddeloze en hem die geweld lief heeft, haat zijn ziel. Het zijn duidelijke woorden. Maar daarom noem ik dat. Het kan voor ons aanvoelen als een enorme tegenstrijdigheid in de Heere God als het gaat over zijn houding naar de mens. In Johannes 3 nog één keertje. Al zo lief heeft God de wereld gehad, wereldlingen gehad. Maar in Johannes 3 lees je ook wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. En hoe zit dat nu? Heeft God nu alle mensen lief? Of moet je nu zeggen, jawel, maar de Heere God, hij haat de goddelozen. En straks probeer ik een antwoord te geven als het gaat over Gods liefde voor de mens. Dan kun je zeggen, zijn liefde overtreft de liefde van de mens. Is daar ver boven verheven. Paulus zegt in Romeinen 5, het 7e vers, want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. Dus zijn liefde overtreft de liefde van de mens. Maar dat geldt ook, kun je zeggen, voor zijn haat. Ik lees in Nahum 1 en daarvan het 2e vers. Een ijverig God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere aan zijn tegenpartij dus. En hij behoudt de toorn zijn vijanden. En hij behoudt de toorn zijn vijanden. Het kan zo zijn dat je die tegenstrijdigheid zelfs ervaart in de eigen woorden van de Heere. Als de Heere zegt in Exodus 34, de versen 6 en 7, dan roept de Heere daar, ja eigenlijk over zichzelf uit, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, maar die de ongerechtigheid en overtreding, of die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. En dat lijkt dan dubbel te zijn. Hij is barmhartig en genadig, maar hij houdt de schuldigen geenszins onschuldig. Maar zou je dan kunnen vragen, maar als de Heere genadig is, dan is hij toch juist een genadig richting de goddelozen. En hoe gaan die twee dan samen? Hij is barmhartig en genadig, maar de schuldige zal hij niet onschuldig, voor onschuldig houden. En dan kun je zeggen, daar heb je te maken met diezelfde, ja, tegenstrijdigheid, en ik zou willen zeggen schijnbare tegenstrijdigheid in de Heere God. Schijnbare tegenstrijdigheid. En hoe moet je dat dan verstaan? En ik hoop dat u, als u het een beetje moeilijk vond, eigenlijk heel eenvoudig. Aan de ene kant lees je in de Bijbel over Gods liefde naar elk mens toe. En aan de andere kant lees je in de Bijbel over Gods haat richting de goddelozen. En ik denk even, om nog één woord daarover te zeggen, aan wat David zegt in Psalm 139. Zou ik niet haten, Heere, die u haten? Ja, ik haat hen, zegt hij, met een volkomen haat. En denk dan aan wat ik gezegd heb over hoe Gods liefde, de liefde van de mensen, overtreft. En op diezelfde manier kun je zeggen, Gods haat overtreft ook de haat van de mensen. Zoals God de goddeloze haat, kan een mens niet haten. En als je dan al van David leest, ik haat hen met een volkomen haat. Wat betekent het dan? Als je leest in Psalm 11, het vijfde vers, de Heere proef de rechtvaardige. Maar de goddeloze die geweld lief heeft, haat zijn ziel. Ik hoop dat u de spanning voelt en dat u ook ergens bij uzelf denkt, maar hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu? Ja, aan de ene kant die woorden en aan de andere kant, hè, dat je zo vrijmoedig van de kansel mag zeggen, al zo lief heeft God al die wereldlingen gehad. En ik denk dat je kunt zeggen, en ik weet dat ook wel zeker, maar dat berouw de sleutel is, hè, om iets te verstaan. Van die schijnbare tegenstrijdigheid in God. Dat berouw het sleutelwoord is om de schijnbare tegenstrijdigheid in Gods houding jegens de mens te begrijpen. En probeer dat te onthouden. Berouw het sleutelwoord om die schijnbare tegenstrijdigheid in Gods houding jegens de mens te begrijpen. En ik ga dat uitleggen. Maar het is belangrijk om te zien. Ja, als het gaat over Gods haat. Als het gaat over Gods haat. Dan kun je zeggen. En het is lastig om dan de juiste woorden te vinden. Ja, maar Gods haat is niet persoonlijk. Of je zou het ook zo kunnen verwoorden. Als God een mens haat, is dat niet vanwege zijn bestaan als mens. Maar vanwege zijn verbondenheid met het kwaad. God haat de mens. Als het inderdaad zo is. Vanwege zijn verbondenheid met het kwaad. Maar tegelijkertijd kun je zeggen dat God de mens bemint. En dan gaat het over ieder mens. He, voor zover hij ja nog altijd zijn schepsel is. Dus als het gaat over de goddeloze, dan kun je zeggen God haat hem. He, vanwege het feit dat hij goddeloos is en in goddeloosheid leeft. Maar God bemint hem. Als zijn schepsel, bedoeld voor en geroepen tot gemeenschap met hem. En zo kan ik zeggen, wat ik gezegd heb over Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereldlingen gehad. Al zo lief heeft God de wereldlingen gehad. En juist daarom heeft hij ervoor gezorgd dat er genade beschikbaar is. Dat er genade beschikbaar is. Maar, en ik weet wel, je kunt er ook iets anders over zeggen. Maar wat ik nu ga zeggen is ook waar. God. Hij heeft de mensen, de wereldlingen lief. Hij heeft gezorgd voor genade. Maar die genade wordt een mens niet opgedrongen. Genade wordt een mens niet opgedrongen. Je leest in de Bijbel telkens. Ik noem maar één voorbeeld. Als iemand wil, die komen om te drinken van het water des levens om niet. Uit liefde voor de mens heeft hij voor genade gezorgd. Maar die genade wordt een mens niet opgedrongen. En ik heb net gezegd, berouw het sleutelwoord. Maar berouw markeert het begin van oprechte omkering naar de Heere God toe. Zou er zonder berouw een echte omkering naar de Heere God mogelijk zijn. En daarom zijn die woorden belangrijk. Berouw markeert inderdaad het begin van echte omkering naar God. Zodra een mens zich tot God omkeert, wordt duidelijk dat er van tegenstrijdigheid in de Heere God helemaal geen sprake is. Hij doet niets liever dan je onderdompelen in zijn liefde. Maar zo'n omkering, en daar gaat het me nu even om, gaat niet zonder berouw. Als je verlangt naar herstel in de gemeenschap van de Heere God, waartoe God de mens geschapen heeft, wat doet het dan met je als je ontdekt dat je altijd zonder de Heere God hebt geleefd, tot pijn in het hart van God? Als dat leven zonder God je niet tot last is, verlang je dan wel echt naar de gemeenschap met de Heere God? En daarom kun je zeggen, ja, is berouw het sleutelwoord. God heeft de mensen lief. En ze zijn zijn schepselen. Hij heeft voor genade gezorgd. Maar die genade wordt je niet opgedrongen. God roept de mens. En berouw markeert het begin van een echte omkering naar de Heere God. Hoe zonder berouw gaat dat eigenlijk niet? Als je alleen maar denkt, dit leven van mij eindigt in de dood, in de eeuwige straf. En daarom heb ik het bloed van de Heere Jezus nodig en daarom geloof ik. En daarom neem ik aan dat de Heere Jezus ook voor mij is gestorven. Het brengt zo'n houding, een echte omkering naar de Heere God teweeg. En het antwoord is nee. En daarom zeg ik het nog een keer. Berouw als sleutelwoord. Want berouw zorgt ervoor dat een mens zich wel oprecht omkeert naar de Heere God toe. Ik vond het mooi en daarom zongen we die psalm. Psalm 51, de versen 8 en 9. Waar David zegt, geen offer kan voor mijn zonde gelden. Dan zou je haast zeggen, nee. En hij zegt, behaagde u dat, straks wiert het uw geslacht. Met andere woorden, als ik zou weten, het offer van een diertje, zou u kunnen behagen, ik zou dat diertje gelijk opzoeken om het voor u te slachten. Maar nee, en dan zouden we zeggen, niet het offer van een diertje, maar het offer van de Heere Jezus is aangenaam voor de Heere God. Maar kijk dan wat vers 9 zegt. Gods offers zijn een gans verbroken geest. De sleutel tot herstel is berouw. Gods offers zijn een gans verbroken geest door schuldbesef. Getroffen en verslagen. Dat is ook apart. Je zou zeggen, niet het offer van een diertje, maar het bloed van de Heer Jezus Christus. Denk aan Psalm 40. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer, zegt de Heer Jezus daar. In de rol des boeks is van mij geschreven. Dat is waar, uiteraard. Maar Psalm 51 zegt iets anders. U heeft er geen behagen in dat ik straks kom met een bokje of zo. Maar Gods offers zijn een gans verbroken geest. En waarom? Waarom? Om dat berouw, en dan zeg ik het nog een keer. Markeert het begin van een echte omkering naar de Heere God toe. Het heeft geen zin om te denken, ik geloof. Maar ik leef in zonde. Maar God zal mij toch wel genadig zijn om de Heere Jezus Christus wil. Dan blijf je altijd zitten met die schijnbare tegenstrijdigheid in de Heere God. Genade is beschikbaar, maar wordt je niet opgedrongen. Genade is voor degenen die verlangen naar herstel in de gemeenschap met de Heere God. Nu goed, ik hoop dat die woorden tot u door mogen dringen. Je zou het ook zo kunnen zeggen. een vergeving van zonde en wedergeboorte. En ze zijn niet los van elkaar verkrijgbaar. Je zou dat misschien wel willen. Je bent een zondaar. En zonder het bloed van de Heer Jezus Christus ga je verloren. En als ik geloof, dan mag ik weten, Hij is voor mijn zonde gestorven, mijn zonden zijn weg. Maar het kan niet zo zijn, hè, dat je als christen voortdurend maar blijft leven in je zonden. En daarom zeg ik, hè, vergeving der zonden en wedergeboorte, ze zijn niet los verkrijgbaar. En je kunt zeggen, berouw is eigenlijk de eerste vrucht van de wedergeboorte. Een oprechte omkering naar de Heere God toe. En zodra de zondaar dat doet, dan wordt hij ondergedompeld in de liefde van de Heere God. En mag hij weten, het bloed van de Heere Jezus Christus reinigt mij van alle zonden. En daar ligt een nieuw leven voor hem. Niet meer afgekeerd van God, maar juist naar de Heere God toe. De zondaar, laat ik het zo verwoorden, en dan ga ik verder. Maar die zich met berouw in het hart naar de Heere God toekeert, is af van die vraag, is er tegenstrijdigheid in het hart van de Heere God. Hij is af van die vraag. Ik heb gezegd, het is een schijnbare tegenstrijdigheid, een schijnbare en meer eigenlijk niet. Laat ik verder gaan. Want dan kom ik bij Lucas 7. En kom ik ook bij Matteüs 18. Want de volgende vraag is, denk ik, een vraag. Ik denk dat u dat allemaal wel zult beamen, wat ik gezegd heb van, ja, berouw is belangrijk. Als er staat, bekeert u. Het woordje in Handelingen 3 vind je dat. Dan staat er in het Grieks eigenlijk, bekeert u en bekeert u. En in de Statenvertaling staat er dan, betert u dan en bekeert u. Maar eigenlijk staat er, bekeert u en bekeert u, omdat je in het Grieks twee woordjes voor bekering hebt. Maar die twee woordjes hebben verschillende betekenis. Eigenlijk staat er, heb dan berouw. Ja, want het eerste woordje voor bekering betekent, heeft daarmee te maken met berouw. Heb dan berouw en bekeert u. Heb dan berouw en keer en draai je 180 graden om. Dat is eigenlijk wat er staat. En als er staat, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, dan vertaalt Maarten Luther, doet dan boete. Heb dan berouw, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En we voelen dat allemaal wel vanavond. Jawel, maar natuurlijk, hoe zou een bekering oprecht kunnen zijn? Als er geen sprake is van berouw. Als je misschien dat wat gezegd wordt in de kerk of dat wat gepreekt wordt. Je alleen maar met je verstand een soort van omhelst of aanneemt. En je gaat over tot de orde van de dag om je eigen leven te leven. En dan komen al die teksten inderdaad naar je toe. De Heere haat de goddeloos. En dan blijf je zitten met die tegenstrijdigheid. Nee, zo niet, zo niet. Maar wat God van een mens vraagt inderdaad is dat hij zich verootmoedigt voor hem. Voor de Heere God. Dat je met berouw tot hem komt. En de zondaar die dat doet, hij wordt ondergedompeld in de liefde van God. En hij mag weten, nogmaals. Hij mag weten, het bloed van Christus reinigt mij van alle zonden. Maar dan de volgende vraag. Want dat is een vraag waar je dan mee kunt zitten. En hoe zit dat dan? En dan kom ik op Matteüs 18 en Lucas 7. Maar als het dan gaat over zondekennis en over berouw, maar hoe groot moet dan je zondekennis zijn? En hoeveel berouw moet je dan hebben? En ik denk dat er genoeg mensen zijn die met die vraag zitten. en daar maar niets uitkomen. En deze schriftgedeelten leren ons iets heel moois, denk ik. En daarom wil ik eerst heel even met u kijken naar Matteüs 18. En het zou goed zijn dat gedeelte er ook even bij te nemen. Matteüs 18 gaat het over een koning die de schulden wilde vereffenen. Die zijn dienaren nog bij hem open hadden staan. En dan staat er in vers 24. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem iemand gebracht die hem schuldig was 10.000 talenten. Nu goed, we hebben het gedeelte gelezen. Wat gebeurt er in die gelijkenis? Die man, die kan zijn schuld niet afbetalen. En wat doet die heer? Hij scheldt hem heel die schuld kwijt. Maar vervolgens, die dienstknecht blij. En dan komt hij op straat, komt hij zijn mededienstknecht tegen. En die mededienstknecht, die was hem nog wel 100 penningen schuldig. Dat lees je in vers 28. En wat doet die mededienstknecht dan? Hij zegt Hij zegt tegen die mededienstknecht: je moet direct die schuld afbetalen. Ik wil nu mijn geld terug. Alles. En als je het niet doet, dan zorg ik ervoor dat je in de gevangenis belandt. En dat gebeurt vervolgens. En vervolgens krijgt die heer dat te horen, hoe die dienstknecht handelde met zijn mededienstknecht. En die heer wordt boos. Maar waar het mij nu om gaat, kijk, we weten de betekenis van de gelijkenis. De Heer in die gelijkenis is natuurlijk de Heer, die bereid is onze schuld kwijt te schelden. En wat verwacht Hij van ons? Dat wij vervolgens ook bereid zijn vergevingsgezind naar anderen toe te zijn. Dat is heel kort gezegd de betekenis van die gelijkenis. Maar waar ik naartoe wil, is dit. Dat de Heere, daar kiest in die gelijkenis als het gaat over de schuld die die dienstknecht bij die Heer had. Kiest voor een zeer hoog bedrag. Die dienstknecht was zijn heer 10.000 talenten schuldig. En u hoeft het niet te onthouden wat ik nu zeg. Maar 10.000 talenten. 1 talent is dan 60 ponden. 1 pond, dat is 100 drachmen. Dus bij elkaar gaat het dan om 60 miljoen drachmen. En 1 drachme is ongeveer 1 denaar. Een denaar is het dagloon van een eenvoudige arbeider. En dus gaat het bij elkaar om zo'n 60 miljoen daglonen. En een arbeider zou dus ongeveer 200.000 jaar moeten werken om dat bedrag bij elkaar te verdienen. En als het gaat vervolgens over de schuld van die mededienstknecht naar die dienstknecht toe, dan gaat het om een schuld van zo'n 7.500 euro in euro's uitgedrukt. Een veel kleinere schuld. Maar wat de Heere God daar laat zien als het gaat over de schuld van een mens naar de Heere God toe, dan gebruikt de Heere Jezus zo'n ontzettend hoog bedrag. Eigenlijk om aan te geven hoe groot onze schuld naar de Heere God wel niet is. Ontzettend, ontzettend groot. Ontzettend groot. Onthoud dat even. Onthoud dat even. En dan gaan we naar Lucas 7. En over dat gedeelte wil ik wat meer zeggen. Maar dan gaan we naar Lucas 7. Probeer dat te onthouden. Als de Heere God, als de Heere Jezus moet aangeven hoe groot is onze schuld naar de Heere God toe. En dan gebruikt hij Dat ontzettend grote bedrag om maar aan te geven van ja, je bent nooit in staat om die schuld te voldoen en noem het maar op. En dan inderdaad Lucas 7. En voor ik dan inderdaad ga praten over die over die penningen waar het daar dan over gaat. En dan wil ik gewoon even vertellen wat daar nu gebeurt in Lucas 7. En dan straks zult u mij beter begrijpen. En maar de Heer Jezus, hij is daar in het huis van Simon de Farizeeër. Hij lag daar aan, ja, aan de maaltijd. Zo ging dat vroeger. En mensen lagen met het hoofd richting de tafel en de voeten naar achteren toe. Hij was uitgenodigd door Simon de Farizeeër. Maar Simon de Farizeeër, hij was er eigenlijk alleen maar op uit om de Heer Jezus op zijn woorden te vangen. Zijn hart zat niet goed in elkaar, maar hij had de Heer Jezus uitgenodigd. En de Heer Jezus, hij lag daar dus aan de maaltijd. En wat gebeurt er dan? Dan staat er in vers 37 van Lucas 7 en ziet een vrouw in de stad welke een zondares was. En even belangrijk dan, denk ik, van ja, welke een zondares was. Ze stond bekend, ja, als zondares. Als iemand die in zonde leefde. Niet vroeger, maar zo stond ze bekend. Een zondares. Verstaande dat hij in des Farizeeërs huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf en staande achter zijn voeten, wenende begon zij zijn voeten nat te maken met tranen en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd en kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. Nou ja, probeer het voor ogen te hebben. Die vrouw emotioneel, wat moet er in het hart van Simon omgegaan zijn? Waarom gaat die vrouw naar de Heer Jezus toe en waarom gaat die vrouw, komt die vrouw niet naar mij toe? En misschien ook wel, wat doet deze vrouw in mijn huis? En vooral, de mensen zeggen over de Heer Jezus, hij is een profeet. Maar als hij echt een profeet zou zijn, dan zou hij wel weten wat voor een vrouw het is die bij hem neer. Knielt. En de Heer Jezus, dat is dan zo mooi in vers 40, dan staat er: en Jezus antwoordende. Dus Simon, hij overlegt die dingen in zijn hart. Waarom doet de Heer Jezus hier niets aan? Ze zeggen wel, hij is een profeet, maar als hij het echt zou zijn, dan. En de Heer Jezus, hij weet wat er in het hart van Simon omgaat. En de Heer Jezus zegt, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak, meester, zeg het. En dan gaat de Heer Jezus vertellen, een zekere schuldenaar had twee schuldenaars. En de een was schuldig 500 penningen. En dat zijn die denaren dus waar ik het over had. Die denaren. En een denaar is dus het dagloon van een arbeider. De een was schuldig 500 penningen en de ander 50. En als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hij meer lief hebben? Simon antwoordt vervolgens, ik acht dat hij het is die hij het meeste kwijtgescholden heeft. En de Heer Jezus zeide tot hem, gij hebt recht geoordeeld. Waar mij het dan om gaat, dat is dit. Als je dan even terugdenkt aan Matteüs 18. Dan gebruikt de Heer Jezus daar om aan te duiden hoe groot onze schuld is naar de Heere God toe. Zo'n ontzettend hoog bedrag. En hier in deze geschiedenis, als de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt, dan gebruikt hij heel andere bedragen. Want u begrijpt wel, als de Heer Jezus die gelijkenis vertelt, dan is Simon in deze gelijkenis, die persoon die maar 50 penningen schuldig was. Eigenlijk maar een heel klein bedrag. En die vrouw, in die gelijkenis van de Heer Jezus, is natuurlijk die persoon die 500 penningen schuldig was. 500 penningen. En hoe moet ik dat uitleggen? Dan gaat het over en ik moet even kijken dat ik me nu niet vergis. Maar dan gaat het, laat ik het zo uitdrukken, maar over een, zelfs die 500 penningen, dat is ergens nog een betaalbaar bedrag. Dat is vergeleken bij die 10.000 talenten eigenlijk helemaal niets. Zoals het in de gelijkenis van die onbarmhartige dienstknecht. 10.000 talenten of 100 penningen, een enorm verschil, 100 penningen heb ik gezegd, ongeveer 7.500 euro. 500 penningen is natuurlijk veel meer, maar raakt nooit aan die 10.000 talenten waarover de Heer Jezus spreekt in die gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. En dat vind ik een heel belangrijk ding. En waarom zeg ik dat? Dan kom ik terug bij die vraag. Een grote omweg misschien voor uw gevoel. Maar dan kom ik terug bij die vraag. Hoe groot moet onze zondekennis nu zijn? En dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat er nog nooit iemand is geweest die, om zo te zeggen, voldoende zondekennis had. Met andere woorden, ik wil daarmee zeggen, zou er iemand zijn, ook maar één christen aan te wijzen zijn, die inderdaad voldoende, en wat is dan voldoende, is gaan beseffen hoe groot zijn schuld is tegenover de Heere God. En het antwoord is nee, absoluut niet. Absoluut niet. Maar het punt is in deze gelijkenis, als het gaat over die twee schuldenaars in Lucas 7. En dan wordt die Simon vergeleken met iemand die maar 50 penningen schuldig was. Een klein bedragje maar. Er zijn mensen, dat maakt de Heer Jezus duidelijk, die weten misschien van ja, we doen zonde. Maar ze kunnen er nog prima mee leven. Ze hebben meer oog voor het goede wat ze doen dan voor de dingen die ze verkeerd doen. Ik doe een hoop goed, maar wilt u het verkeerde wat ik misschien gedaan heb vergeven? En zo'n man was Simon, een fatsoenlijk mens. Hij deed heel veel goed. En hij dacht wellicht van zichzelf. Ja, en ook een klein beetje schuld. Maar mensen die zo in het leven staan en dus prima met hun schuld kunnen leven, leven uiteindelijk zonder God en leven zonder vergeving en zonder gemeenschap met God. Denk daar eens over na. En als het gaat over die vrouw, de Heer Jezus vergelijkt die vrouw met iemand die 500 penningen schuldig was, een veel groter bedrag. Maar als je het vergelijkt met dat bedrag in Matteüs 18, is het maar een heel klein bedrag. Maar als het gaat over die vrouw die hier het huis van Simon binnenkomt, en ze beseft, en zij weet, ik ben een zondaar en ik heb genade nodig. En in het besef van haar schuld komt ze hier in het huis van Simon bij de Heer Jezus om neer te knielen, in mijn eigen woorden gezegd, bij zijn voeten en om genade te vragen. Je zou het zo kunnen worden in je eigen ogen moet je schuld zo groot zijn dat je genoeg reden hebt, dat je reden hebt om tot Christus te vluchten. Zo groot moet je zondebesef zijn en je berouw zijn, dat je bij de Heer Jezus Christus terechtkomt, oprecht, om bij Hem het leven te zoeken. Deze vrouw in het huis van Simon, ze kwam naar de Heer Jezus, om zo te zeggen, met een schuld van 500 penningen. Terwijl haar schuld in werkelijkheid vele malen groter was, als ik denk aan Matteüs 18. Want als de Heer Jezus gaat praten over hoe onze schuld naar de Heer God, hoe groot onze schuld naar de Heer God eigenlijk is, veel en veel groter. Veel en veel groter. En daarom verwoord ik het zo. Hoeveel zondekennis en hoeveel berouw moet je hebben? Ja, je zou kunnen zeggen genoeg. Ja, om inderdaad reden te hebben, hè, in je hart om tot de Heer Jezus te vluchten. Als jouw gedachte is, je kunt daar in de tempel staan. O God, ik dank u dat ik vandaag dit weer heb mogen doen. Oh ja. Wilt u ook mijn zonde vergeven? Maar daar hebben we offers voor. En zo staat die fariseer in Lucas 18 tevreden met zichzelf tegenover de zoon niet, zo niet. Maar deze vrouw, ze beseft, nee, ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd. En ze had daar berouw over in haar hart. En zo komt ze dat huis van Simon binnen. Om neer te vallen. In mijn eigen woorden uitgedrukt. Ja, bij de voeten van de Heer Jezus. Van de Heer Jezus Christus. En dan zou ik zeggen, ja, hoe is dat, ja, in uw leven? Hoe is dat in uw leven? Bent u inderdaad, het gaat er niet over dat we ja, tot een bepaalde mate onze zonden zouden moeten leren kennen. Maar heeft u al aanleiding gehad, zou ik haast willen zeggen, om tot de Heer Jezus Christus te vluchten? En dat doet deze vrouw hier in Lucas 7. Laat ik verder gaan nog een paar woorden daarover zeggen. Maar je zou dan zeggen van ja, en die gelijkenis. Dan is Simon, die man, die 50 penningen schuldig was. En dan is die vrouw, ja, degene die 500 penningen schuldig was. Maar bij de dienstknechten, ja, wordt die schuld kwijtgescholden. Maar wat de Heer Jezus vervolgens duidelijk maakt, ja, dat moet eigenlijk heel schokkend geweest zijn voor Simon de Farizeeër. Want kijk eens wat de conclusie is, ja, als je doorleest in Lucas 7. Als Simon heeft geantwoord, ja, en gezegd heeft, ik acht dat hij het is die hij het meeste kwijtgescholden heeft. En dan zegt de Heer Jezus in vers 44, dan zegt hij tegen Simon, ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water hebt gij niet tot mijn voeten gegeven, maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. En daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven die vele waren, want zij heeft veel lief gehad. En daar kom ik nog even op terug, op die woorden. Maar, zegt hij, die weinig vergeven wordt, heeft weinig lief. Maar die weinig vergeven wordt, heeft weinig lief. En wat moest toen de conclusie van Simon zijn? Oh, ik ben die man die 50 penningen schuldig was, maar kwijtgeschuldigd. Nee. De Heer Jezus maakt duidelijk. Die veel vergeven wordt. Die heeft veel lief. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Maar de Heer Jezus, hij zegt niet in Lucas 7 vers 44 tegen Simon, ziet gij deze vrouw, ik ben in uw huis gekomen en u gaf mij maar een klein beetje water en zij heeft mij heel veel water gegeven. Nee, zo niet. De boodschap is naar Simon eigenlijk, Simon, bij jou in je hart is er helemaal geen sprake van liefde. Dus niet een beetje liefde. Als je weinig vergeven wordt, dan heb je weinig liefde. Bij jou is er sprake van weinig liefde, omdat jou maar weinig te vergeven viel. Maar de boodschap naar Simon is, helemaal geen liefde in je hart tot mij. En dat betekent, ook al ben je in je eigen nog zo fatsoenlijk, en is je schuld toe naar de Heere God nog zo klein, jouw schuld naar de Heere God toe staat open. Je bent een zondig mens. En als je zo doorgaat, dan ga je verloren. Dat is eigenlijk de boodschap richting Simon, de Farizeer. Terwijl de boodschap naar die vrouw zo anders was. De Heere Jezus zegt over die vrouw, haar zonden zijn haar vergeven. Die vele waren. Want zij heeft veel lief gehad. En dan zegt de Heer Jezus tot haar, tegen de vrouw. Uw zonden zijn u vergeven. En dat is een groot ding. Dus Simon, een man, fatsoenlijk, in eigen oog, misschien ook wel daadwerkelijk fatsoenlijk geleefd. En toch een man zonder genade. En dus zonder vrede met de Heere God. Maar die vrouw, in de praktijk, ze was een zondares geweest. Geleefd als een zondares. Maar met haar schuld. En als het gaat over haar echte schuld naar de Heere God toe. Dat besefte ze nog lang niet. Maar ze wist wel, ik ben een zondaar. Maar eigenlijk was haar schuld dus nog vele malen groter dan dat zij zelf besefte. Maar ze kwam aan de voeten van de Heere Jezus terecht. Ze kwam aan de voeten van de Heere Jezus terecht. En zo ontving ze inderdaad vergeving van zonde. En kan de Heere Jezus tegen haar zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Maar tenslotte, let dan eens op hoe de Heere Jezus dat daar verwoordt. Haar zonden zijn haar vergeven. Die vele waren. Want zij heeft veel lief gehad. Dat zijn bijzondere woorden als je daar eens over nadenkt. Ze kwam als een zondares het huis van Simon binnen. En ik geloof dat je kunt zeggen, op grond van heel dit gedeelte, ze kwam daar. Ja, in haar hart heeft ze, met berouw in haar hart, heeft ze in haar hart haar zonde beleden. En wat de Heer Jezus vervolgens zegt, haar zonden zijn haar vergeven die vele waren, want zij heeft veel lief gehad. Dus de Heer Jezus zegt niet, want ze heeft met veel berouw in haar hart haar zonde beleden. Maar ze heeft veel lief gehad. En dat zijn eigenlijk heel bijzondere dingen. En ik hoop dat dat tenslotte ook tot bemoediging mag zijn. Je zou het zo kunnen verwoorden eigenlijk. Wie tot Christus komt en met berouw en met schuldbelijdenis. Die heeft de Heer Jezus Christus al lief. Want anders zou je je niet tot hem wenden. Om vergeving en verlossing. De Heer Jezus kan zeggen, haar zonden zijn haar vergeven die vele waren. Want zij heeft veel lief gehad. Maar ze kwam daar binnen, het huis van Simon binnen, met een hart, met berouw, om ergens om de vergeving van de Heer Jezus te ontvangen. Maar de Heer Jezus, hij kan zeggen, want ze heeft veel lief gehad. En daarom zeg ik dat nog één keertje, wie tot Christus komt, met berouw en schuldbelijdenis, die heeft Christus al lief. Want anders zou je je niet tot hem wenden. Je zou het zo kunnen zeggen, als er mensen zijn die inderdaad daarmee zitten. En ik heb ook spijt, ik heb ook berouw. En ik heb al zo vaak tegen de Heere gezegd, Heere, wilt u mijn zonde vergeven? Misschien vindt u dat een lastige vraag. Is mijn berouw genoeg? Heb ik wel voldoende zondekennis? Heb ik wel genoeg berouw? Je zou daarom ook zo de vraag kunnen stellen. Heb je de Heer Jezus Christus lief? Uiteindelijk is dat de vraag die daarachter ligt. De Heer Jezus, hij kan het zeggen. Hij kan het zeggen, deze vrouw. Ze heeft mij lief gehad. Want anders was ze niet tot mij gekomen. En zo wil ik graag sluiten. Of eindigen deze avond. En het tegen u zeggen, tegen mensen die met deze dingen worstelen. En misschien amper op zo'n vraag antwoord durven geven. Heb ik wel voldoende enzovoort. Maar als je daarmee zit, dan zou de Heer Jezus uiteindelijk aan u, aan jou de vraag willen stellen. Kom dan even los van die vraag. Maar heb je mij lief? Want daar gaat het uiteindelijk over. Ik vind dat altijd heel mooi in de schrift, als het gaat over Petrus. Petrus had zwaar gezondigd. En Petrus had genoeg reden om overal aan te twijfelen, kun je zeggen. Maar als de Heer Jezus hem de vraag stelt, heb je mij lief? Dan kan Petrus dat niet ontkennen. En dan zegt de Heer, ik heb er een potje van gemaakt in mijn leven. Maar als het daarover gaat, u weet alle dingen en u weet dat ik u lief heb. En die vraag mag ik ook u stellen. Stelt de Heer Jezus aan u, door middel van mij. Hebt u mij lief? En tegen al diegenen, zegt de Heer God, zegt de Heer Jezus ook vanavond, uw zonden zijn u vergeven. Amen. Laten we gaan zingen. Psalm 116. En daarvan de versen 7 en 10. bidden en danken met elkaar. Heren, aan het einde van deze dienst komen we weer tot u. Heren, wilt u geven dat we wat we gehoord hebben, dat we het ook over het denken mogen. In haar huis mogen nemen, heren. Het is wel een belangrijke vraag. Een vraag waar we in de praktijk zo mee kunnen zitten. Dat we weten. Zonder kennis is belangrijk en berouw is belangrijk. En dat hebben we ook vanavond gezien. Want hoe kan er anders sprake zijn van een oprechte omkering naar u toe? Dan keren we ons misschien in woorden naar u om. Maar de praktijk van ons leven laat het tegendeel zien. Maar een strik waar we vervolgens in terecht kunnen komen, Heer, is dat we alsmaar denken, heb ik er wel voldoende van? En is het daarom wel voor mij? Mag ik komen tot de Heer Jezus? Wat heeft u, de Heer Jezus, daar eigenlijk een duidelijke antwoord op gegeven? Als wij met ons besef prima kunnen doorleven, zoals Simon, en ons eigen leven kunnen blijven leven, dan is het niet genoeg. Dan zou het goed zijn om beter in de spiegel te kijken, de spiegel van uw wet, maar vooral de spiegel van uw zoon. Maar als het in ons leven zo is dat we u lief hebben gekregen en dat er een verlangen is, Heren, naar herstel en naar gemeenschap met u, dan zegt u het tegen die vrouw, maar ook tegen ons. Je zonden zijn je vergeven. Bewaar ons voor die strik, Heer, om altijd maar daarin te blijven hangen. Dat we meer van onszelf moeten leren kennen. Om deel te mogen krijgen aan u. Die vrouw, ze kwam tot u. Maar ze besefte zeker niet hoe groot haar schuld eigenlijk was tegenover u. En toch kwam ze als een zondaar aan uw voeten terecht. En daar gaat het u toch om. Dat wij in ons hart oprecht inderdaad tot u vluchten. Omdat we u lief gekregen hebben. Zegen zo het woord, Heer. Laat het ook zijn tot bevrijding van hen die inderdaad hiermee zitten. Laat de vrucht mogen zijn. Niet dat mensen ervaren dat er een hindernis is gelegd, maar in tegendeel juist. We hebben gezien, u heeft gezorgd voor genade. En die genade is beschikbaar voor elk mens. En u wil dat mensen inderdaad van die genade gebruik zullen maken. Het enige wat u van ons vraagt is wel om ons oprecht om te keren naar u en niet met een geveinsd hart om vervolgens ons oude leven te blijven leven. Zo leggen we deze dienst in uw handen neer, wilt u het verkeerde vergeven en iedereen ook bewaren op weg naar huis toe. En ook, Heren, uitlaten dat we uit mogen rusten, ook vannacht van ons werk en van alles wat ons bezighoudt, om morgen ook weer met nieuwe krachten te mogen opstaan. Wees zo bij ons, Heer, en dat bidden we in Jezus' naam. Amen. De slotzang is Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolken boog en uw recht is als Gods bergen. Ontvang dan de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.